Ik bonste op de deur. Ik hoorde in één keer schoten en ik voelde een druk op mijn borstkas. Ik zat gewoon als een rat in de val.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Hisham.
Onze noodhulpeenheid die kreeg op een gegeven moment de melding. En de melding kwam eigenlijk binnen van, goh, hey, er belt een meisje die zich zorgen maakt om haar vader. Die zit op een camping in Hezen. Maar ze weet ook niet precies welk huisje of waar precies. Maar ze maakte zich wel enorme zorgen om haar vader. En omdat de zorg zo groot was, werd onze noodhulpeenheid gestuurd. En had ik aangegeven om mee te rijden als tweede auto. Ik had eigenlijk ook wel het gevoel van, dit zou zomaar eens een melding kunnen zijn die ik niet ga vergeten. Het was minimale info wat we kregen, maar duidelijk was wel dat er zorgen waren. Je houdt rekening met allerlei scenario's en dat is goed om te doen, omdat je dan ook een beetje voorbereid bent op wat misschien komen gaat of misschien wat niet komen gaat. En dat maakt dat je op zo'n moment altijd een stukje voorbereid bent. Ja, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik iemand zou aantreffen die niet meer in leven zou zijn. Ja, we reden toevallig in de buurt, in de omgeving. En onze noodhulpeenheid moest volgens mij van een stukje verder komen. Dus dat zou betekenen dat ik als eerste ter plaatse zou komen. Maar we hadden wel afgesproken dat ik zou wachten totdat de noodhulpeenheid ook zou arriveren. En dat we samen met twee auto's het terrein op zouden rijden. Het was een gigantische camping. Dus dat was ook echt zoekwerk. En we hadden minimale info. Maar met die minimale info konden we gelukkig binnen toch een aantal minuten achterhalen in welk huisje die beste man zat. Ambulance was ook weer mee, dus die reed eigenlijk achter in de kolonne. Ja, en dan rij je op met drie auto's, een ambulance door die camping met die beheerder voorop. Je krijgt het huisje. Ja, ik was daar niet bekend op die camping. En dan krijg je een of andere naam van een vogel. Dat is dan het gebied waar dat huisje zou moeten zijn. Ik weet nog heel goed dat het een huisje was. Dat zat op de hoek. Ze kwamen eraan op een soort van een kruising. En links voor mij, ja, dat zou dat huisje moeten zijn. Dat werd aangewezen. En ja, dan stap je uit. En ik kan me herinneren dat ik als eerste voor dat huisje stond. En ik liep richting dat huisje. En ik wilde zo snel mogelijk contact maken. En ik zag ook dat huisje potdicht zat. Er zat de gordijnen voor. Dus de deuren waren bedekt met die gordijnen, dus ik kon ook niet naar binnen kijken. Ik bonste op de deur. Het was een soort van houten huisje, dus ook op de muur. Politie, politie, maak open. Maar helemaal niks, geen gehoor, helemaal niks. Ja, en daar sta je dan, met z'n allen. Voor dat huisje zag ik een bezemsteel staan. Die deuren waren voorzien van glazen ramen. En ik pakte die bezemsteel en ik sloeg het meest linker raampje sloeg ik in. En ik weet nog dat ik dat met de bezemsteel, ja, de scherven eigenlijk, het gat eigenlijk groter aan het maken was. Ja, ik dacht, ja, of ik ga via dat raam naar binnen. Of ik steek mijn hand naar binnen en ik probeer de sloten aan de binnenkant los te maken. En tijdens het inslaan zag ik in één keer een hand door die gordijnen naar buiten komen. Ik schrok op dat moment. Ik dacht van, ja, ik dacht, dat treffen we iemand aan die niet meer leeft. En in één keer zie je een hand bewegen. En ik zag dat hand een beweging maken naar rechts. Dus hij schoof het gordijn opzij. En ik zag een of andere apparaat, een wapen. Oranje van kleur, dat weet ik nog. En ik hoorde in één keer schoten. En ik voelde een druk op mijn borstkas. Ik kon me nog herinneren dat ik op dat moment gelijk naar mijn vuurwapen greep. Mijn vuurwapen pakte en eigenlijk naar binnen richtte en mijn vinger op de trekker had en op het punt stond om te schieten. Achter mij konden de collega's vluchten. Ze renden echt alle kanten op. Dat hoorde ik dan later, hè, want op dat moment had ik daar geen zicht op. en ik hoorde iets van kinderstemmen uit dat huisje komen. Ik dacht van, ik ga niet schieten. Want als ik naar binnen schiet in de blinde weg, wie weet raak ik wel dat kind of die kinderen die binnen zitten. En toen ben ik heel snel weggedraaid naar de zijkant van het gebouw, met mijn vuurwapen wel vast. En ik ben eigenlijk aan de zijkant van het gebouw, heb ik me kunnen schuilen. En ik dacht, door mijn adrenaline sta ik nog overeind. Maar dat moment dat ik neerval, dat komt zo meteen. En ik zag in één keer helemaal niemand meer. Ik zag geen collega's meer. Ambulancepersoneel niet. Ik dacht, ik sta hier alleen. Dat huisje stond op een hoek en het hekwerk zat er omheen. Dus je kon er wel achterlangs lopen, maar je kon uiteindelijk niet aan de andere kant eruit. Ik zat gewoon als een rat in de val. Ik hield mijn armen vooruit met mijn vuurwapen in mijn handen, met mijn vinger op de trekker. Ik dacht, als ik iets zie bewegen en hij komt de hoek om, dan schiet ik. En dat is zo vreemd om daar te staan, wetende dat je zo meteen misschien het leven van iemand gaat beëindigen. Dat is heel gek om dat terug te halen. Maar dat had ik me wel voorgenomen. Dus ik hoorde de angst en de zorgen over mijn portefeuille van collega's die ik niet zag. En tegelijkertijd, ja, ik had toen nog geen moment gekozen om te gaan praten over dat ding, want ik was vooral gefocust op ja, wat er gaat komen. Ik had ook mijn beide handen aan mijn vuurwapen, dus dan kun je niet makkelijk praten over de portefeuille. Maar ik hoorde wel de angst van de collega's over de portefeuille, dat ik daar stond. Ja, en wat nu? Dus ik besloot om weg te draaien. En ik kwam eigenlijk links, aan de zijkant van het gebouw, kwam ik vast te zitten. Met zicht op ja, de voorkant van het huisje. Het was wachten op het arrestatieteam en de onderhandelaar. De onderhandelaar die gaat dan proberen om die man zo ver te krijgen dat hij naar buiten komt te gelopen zonder dat er geweld gebruikt wordt. Maar in de tussentijd stond ik daar nog. En hoorde een collega zeggen dat ze me wilden gaan bevrijden via de achterkant door het hekwerk open te breken. Want ja, ik kon wel achter het huisje komen, maar je kon er niet omheen en niet wegkomen. Dus ik zat echt vast. Ja, en uiteindelijk werd ik bevrijd. Zo voelde het voor mezelf ook. Kon ik wegkomen. En toen werd het huisje omsingeld. Een collega van mij, Hans, probeerde met die verdachte te communiceren op afstand. En dat lukte wel. Hij had contact met hem. Hij werd ook ervan overtuigd van kom nu naar buiten. Want ja, je bent omsingeld. En we zijn echt van de politie. Geef je maar over. En nog voordat de onderhandelaar daar was, kwam die man naar buiten gelopen. In zijn onderbroek. En hij liep dus naar buiten. En ik zag in één keer een zilveren koffer staan. Daar waar hij stond. Dus ik riep dat ook over de portefeuille. Ja, ik ging uit van misschien een explosief wat in die koffer zat. Ja, je gaat echt, op zo'n moment ga je aan alles denken. En gelukkig sloeg een ambulancepersoneel erop aan. Die zei tegen een collega, dat is mijn koffer. Dus die hebben in de paniek bij het wegrennen, heeft hij daar achtergelaten. En ik dacht dat die man dat mee naar buiten had genomen. En ons wilde opblazen misschien. Weet ik niet. Ja, toen werd hij uiteindelijk naar voren geroepen. En kon die overmeesterd worden en aangehouden worden. Maar ik zat nog wel met een hele grote vraag. Die stemmen die ik in het huis gehoord had, van die kinderen. Ik dacht, ja, maar ik ben toch niet gek? Ik heb toch echt stemmen gehoord? En toen bleek dat de televisie aanstond. Dat heeft zijn leven gered. En als die televisie niet aanstond, dan had ik die stemmen niet gehoord. En had ik geschoten. Want achteraf bleek dat die beste man met een spijkerpistool geschoten had. Nou, dat bleken spijkers te zijn van 5 centimeter, 6 centimeter lang. Dus in die zin was ik blij dat ik mijn vest aan had. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, hoe zit het met mijn hals en mijn gezicht? Ik had daar ook geraakt kunnen worden. De forensische opsporing, die hebben vervolgens dat spijkerpistool nadien onderzocht en uitgeprobeerd op een stuk vlees. Om te kijken van wat doet het nou als je daar op die afstand, hè, want ik stond echt heel dichtbij, op iemand schiet. Ja, die spijkers kwamen er aan de andere kant uit. Achteraf bleek dat deze man met zichzelf in de knoop zat een beetje. En die dochter dit heeft meegekregen. En uiteindelijk die dochter ook kunnen geruststellen dat het allemaal goed ging met haar vader. En dat er niks ernstigs aan de hand was. En dat was voor haar toen wel een enorme opluchting. Want het was haar immers te doen om haar vader zo snel mogelijk te bezoeken. Maar dan word je wel even weer herinnerd aan hoeveel geluk je hebt gehad. En dat besef, dat draag ik eigenlijk vanaf dat moment wel meer mee dan voorheen. Ik ben Hisham en dit is mijn melding.
Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving. Vond je dit een mooie aflevering? Laat dan een review achter in de podcast-app. Volgende week hoor je het bijzondere verhaal van Romy.
Ik dacht echt, hij gaat haar overboord gooien. Ik dacht, die is er zo niet meer.
Daar schrok ik wel van. Ik dacht, daar moeten we snel naartoe. We moeten haar helpen.